Welkom terug. Dit is het tweede uur van de Donderdag Date. De Donderdag Date. Down on the street,
een beetje raar, want het is namelijk een mix van Down on the Street van Shaq Duck. In het tweede uur van de Donderdag Date. En fijn dat je er bent, gezellig. Zometeen trouwens een gesprek met arts voor integratieve geneeskunde. Dat is hem, Frans Kussen. Over de preventie die werkt. Eerst even wat enge geluiden, want het volgende plaatje... Het gaat over angst voor meisjes, peur, defi. Nee, angst van meisjes, peur, defi. Van L'Impératrice. Nou, niet bekend. Je kan het een beetje noemen nieuwe disco. Klinkt wel lekker, luister maar.
Elles sont partout, tout sans monter la menace. Tu dis pas, t'es pas ma Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi, ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco si en plus elles sont costauds.
Vaak over het voorkomen van allerlei ziektes en aandoeningen. Dus dat betekent de kant van preventie. En ook daar kan arts Frans Kussen ook informatie over geven. Hij is arts, integratief arts. Hallo Frans.
Dag Frank.
Kun jij aangeven hoe jij kijkt naar het hele vak van preventie van aandoeningen?
Ja, zeker. Dat is iets wat me enorm bezighoudt. En ik denk dat we daar met de hele gezondheidszorg naartoe moeten. Dat we ons veel meer gaan richten op de voorkant, de preventie, het ontstaan van ziekte. En terwijl we nu natuurlijk helemaal zitten aan de kant van het behandelen van ziekten. We wachten eigenlijk tot iemand ziek wordt. Terwijl in mijn visie, of in onze visie moet ik zeggen, want het wordt al heel breed gedeeld in Nederland, zouden we veel meer moeten werken aan waardoor ontstaan ziekten en hoe kunnen we dat voorkomen. En als je goed gaat kijken, dan begint het eigenlijk al voor de conceptie. Dus hoe eigenlijk zouden ouders zich al moeten afvragen van, goh, hoe kan ik aan mijn eigen gezondheid werken? Mijn eigen gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, zo optimaal mogelijk maken om te zorgen dat de kans dat ik een gezond kind krijg zo groot mogelijk is. En daar zijn ook steeds meer aanwijzingen voor. We weten natuurlijk in de zwangerschap, en hoe belangrijk het is dat zeker de moeder, dat ze gezond leeft, maar ook haar emotionele status, dus hoe ze zich voelt, dat het ontzettend belangrijk is voor de gezondheid van het kind.
Ja.
En als je natuurlijk dan gaat kijken, ja, in onze visie zou het prachtig zijn als ouders. Dat er veel meer voorlichting komt voor ouders, hoe ze aan de gezondheid van zichzelf en van hun kinderen kunnen werken. En ja, in mijn droom zouden er gezondheidscentra, die zijn er al, maar die zouden veel meer aandacht aan die kant moeten geven. Dat mensen worden uitgenodigd voor lezingen, voorlichting en ook persoonlijke gesprekken om. Ja, ze hebben ook te monitoren hoe ze ervoor staan. Om beginnende ziekten helemaal in het begin al te kijken hoe dat omgezet kan worden. Als je denkt aan ook aan kinderen op school. Heel veel psychische aandoeningen beginnen al in de kindertijd. En ja, als die in een heel vroeg stadium zouden worden opgespoord. Daar kan het onderwijs ook een hele belangrijke rol bij spelen. Dan zouden we enorm veel ziekten op latere leeftijd kunnen voorkomen.
Ja.
En we weten dat zelfs de belangrijkste ziekten, zoals kanker of hart- en vaataandoeningen, diabetes mellitus type 2, dat de schattingen zijn dat 70-90% van de oorzaken zijn in principe te voorkomen met leefstijl.
Ja.
Dus dat zijn, als je dat ook in geld gaat uitdrukken, daar zijn enorme besparingen mogelijk.
En toch is er nu volgens mij een kentering merkbaar, want ze zagen eerst als preventie dat kost geld. Maar nu wordt het meer gezien als het is een investering die inderdaad op de lange termijn wel lonend is. Dus dan zouden ze niet moeten kijken naar de korte termijn investeringen die nodig zijn, maar meer naar de lange termijn, wat het oplevert uiteindelijk, en dan een kosten-batenanalyse moeten maken.
Ja, klopt. En zelfs op relatief korte termijn zijn er al besparingen mogelijk. Zo zijn er echt al projecten geweest. Ik noem maar een COPD-groep, COPD-patiënten die met voeding en beweging binnen een paar jaar al een enorme afname in een medicatie kreeg. En minder ziekenhuisopnames. Dat is natuurlijk een groot project in Nederland geweest, hè, onder diabetespatiënten, diabetes type 2. Hè, waarbij bijna 90% van zijn medicijnen afkomt, hè, door aangepaste voeding. Hè, dus dat zijn, dat zijn resultaten die soms heel snel al gezien worden.
Ja. Hoe zit het nu met de mensen die een genetische aanleg hebben voor het ontwikkelen van diabetes type 2? Want die heb je natuurlijk ook, waarbij de gevoeligheid voordat je dat krijgt eigenlijk vele malen groter is dan gemiddeld. En kan het dan ook zijn dat je ondanks een relatief gezonde leefstijl dan toch diabetes type 2 bijvoorbeeld ontwikkelt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Uiteraard speelt onze aanleg een belangrijke rol. Tot voor kort werd het gezien als de belangrijkste rol. Maar het speelt een rol. Hè. De schattingen liggen zo rond de 10%. Hè. Dat wordt bepaald door onze genetische aanleg. Maar hè, wat ik al eerder zei, hè, zo'n 70% tot 90%. Ja, dat is de speling. Hè, ondanks dat je kan een aanleg tot iets hebben. Maar door je leefstijl kan het toch zijn dat je het niet krijgt. Mm-hmm. Hè. Maar voorzichtig zeggen, want dat zijn natuurlijk altijd. Het is best wel een gevoelig onderwerp. En het gaat natuurlijk nooit over schuld, hè, want dat is natuurlijk ook een valkuil. Niemand maakt zichzelf expres ziek. Maar vaak gaat het ook over dat we onwetendheid, hè, dat we niet de kennis hebben die we nodig hebben om te weten hoe blijven we gezond.
En dan zou je, als je bijvoorbeeld weet dat een bepaalde ziekte in je genen zit of in je familie voorkomt, extra alert moeten zijn en dan extra goed kijken van, oké, wat zijn dan de leefstijladviezen die erbij passen, dat ik dat dus inderdaad probeer te voorkomen, daarmee?
Ja, nou ja, dat is precies. Hè. Ik heb bijvoorbeeld, we hadden het over diabetes type 2. En als dat veel in de familie voorkomt, ja, dan is het echt aan te raden om die suiker, hè, dus echt tot een minimum te beperken. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die totaal geen last hebben van die bakken suiker per dag kunnen eten zonder enig probleem. Maar juist deze families, die moeten extra alert erop zijn dat ze zo min mogelijk suiker, liefst geen toegevoegde suiker gebruiken.
Nee, wel gewoon havermout bijvoorbeeld eten, want dat is natuurlijk ook een soort suiker, maar daar zitten dan weer zoveel vezeltjes in.
Exact, ja. Exact. Het lichaam, kijk, alles wat in een vrucht zit of in graan, hè, daar kan het lichaam, die suiker gewoon uitscheiden als het voldoende suiker binnenkomt, hè, met de vezels. Mm-hmm. Maar alles wat geraffineerd is, ja, daar heeft het lichaam geen rem op, zeg maar.
Nee, dat snap ik. Binnen. Goed. Dank voor het delen van jouw visie, Frans.
Oké, graag gedaan.
Zonder thema dit. I wanna blow, please let me blow. Do what did he? Toch wel een grappig plaatje van Zapp en Roger, denk ik, dat hij meedoet. Zapp is wel bekend, maar dit weer net iets minder. Maar even goed wel leuk, vind je niet?
Dit is de
donderdag. Nou, even alle jingles door elkaar, kan ook. Oh. Ah joh. Zometeen nog veel meer gezondheidsnieuws. En ook nog Lianne Maan, orthomoleculair therapeut en voedingsdeskundige. Eerst Diane. En zij is de baas.
Show me one thing I want.
dacht dat ze sterk was, maar de liefde overspoelde alle emoties en zat ze niet meer onder controle. Beetje kort gezegd wat zij net zei. Ze kan er nog steeds niet over uit dat dat is gebeurd. En ze dacht, daar maak ik een liedje van. Ja, en dat hebben wij weer een beetje gemixt. Hè? Ik niet dan, maar iemand anders. Wat eindigt met trommeltjes. Nog 5 seconden trommeltjes. Maar een bijzonder liedje dit. The Boss. En wij gaan even gezondheidsnieuws doen.
Donderdag date met gezondheidsnieuws. Donderdag date met gezondheidsnieuws. Donderdag date met gezondheidsnieuws.
En dan citeer ik eventjes Harmen Rijpkema. Die heeft allemaal onderzoek op een rijtje gezet naar de werking van lavendel. Lavendel, het werkt zo enorm kalmerend. En hoe komt dat nou? Nou, hij zegt er zijn meerdere verklaringen, blijkt uit onderzoeken. De werking op het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel blijkt uit onderzoek in 2013. Dat deel van het zenuwstelsel is verantwoordelijk voor herstel, opbouw, reparatie en rust. En controleert je hartslag, ademritme en de hormoonuitschuiving bij spanning en onrust. Ook heeft lavendel een remmend effect op het sympathische deel van het zenuwstelsel. Er zijn ook meerdere onderzoeken geweest, eigenlijk heel erg veel wetenschappelijke studies, die het kalmerende effect van verdamping en van massage met lavendelolie hebben aangetoond. En hier zijn een paar voorbeelden. Vermindering van onrust en spanning bij tandartspatiënten, onderzoek uit 2005. Inhalatie van 3 druppels lavendel tijdens de bevalling verminderde duidelijk de onrust en voorkwam onrust en depressie na de bevalling. Dat is een onderzoek uit 2016. Ook na lavendelmassage verbeterde de psychologische weerbaarheid na de bevalling. En een andere studie had als resultaat dat inhalatie van lavendelolie de slaapkwaliteit verbeterde en het stressniveau duidelijk verminderde bij mensen die opgenomen zijn in een zorginstelling. Dat dus over lavendelolie. Dan ken je natuurlijk wel de Jacksons en dit liedje. Ja, die gaan we eigenlijk niet draaien, maar heel klein stuk, heel klein stukje stiekem. Blijven dan de Boogie met de Jacksons zonder Jermaine. Maar klein stukje dan. Heerlijk nummer trouwens. Maar Jermaine dacht jaren later, dat kan ik beter. En hij maakte dit, na in ieder geval echt pas geleden. Maar eerlijk gezegd vind ik het origineel toch een beetje beter. Maar maakt niet uit. Leuk om deze te horen. Als je niet kan stilzitten, dan klinkt het, dan ligt het aan de boogie en niet aan de zon. Oké. Okay. Zometeen Leanne Maan. Zij is ortomoleculair diëtist en gezondheidswetenschapper. En ze is echt heel erg bezig met het bevorderen van gezondheid en preventie van allerlei leefstijlgerelateerde ziekten door middel van leefstijladvies. Leuk dat ze er is, want wij gaan in op het gezond houden van de ogen. Lekker enthousiast. Past ook wel bij dit liedje. Dit is The Barge. Die band die ken je misschien wel. En ik vind ze altijd wel best wel goed. En dit nummer kende ik niet, maar was wel een hit in Amerika. Niet meer plagen. Ze vinden het niet zo leuk als je dat doet. Please stop. And don't tease me.
So much. to please me. Baby, won't you stop?
De Donderdagdate.
Voor meer informatie www.dedonderdagdate.nl.
Onze ogen zijn goud waard, want wie wil er niet een goed gezichtsvermogen behouden? Maar er kunnen problemen ontstaan bij het stijgen van de leeftijd. Je gaat slechter zien of je krijgt last van een beetje een troebele lens of je krijgt last van droge ogen. En toch kun je een hoop doen via voeding en supplementen om dat allemaal tegen te houden en je ogen in goede gezondheid te laten zijn. Daarover kan Lianne Maan nu wat informatie geven. En ik ben heel benieuwd, Lianne, wat jij kan vertellen over hoe houd je je ogen gezond?
Ja, nou, ik kan daar denk ik best wel wat over delen. Want er zijn wel een aantal nutriënten die goed kunnen helpen om de gezondheid van je ogen te ondersteunen. En dan heb ik het met name over antioxidanten. Want ogen, zoals je waarschijnlijk ook wel kunt herleiden, is dat je ogen staan bloot aan veel omgevingsfactoren. Dus je komt in aanraking met lucht, met zuurstof, met luchtverontreiniging eventueel. Met pollen die allemaal invloed kunnen hebben op de ogen en de gezondheid van het oog. Maar ook mensen die veel op kantoren met computers werken. Als je alleen heel de dag naar een scherm kijkt, dat is ook niet goed voor je oog. Je oog die, je gaat minder knipperen, dus je maakt ook minder traanvocht aan. Je ogen worden minder goed vochtig gehouden. En je bent ook constant naar één scherm op één afstand te kijken met hetzelfde licht continu. En dat is, ja, je ogen moeten wel wat afwisseling hebben eigenlijk qua diepte. Dus de hele dag op een scherm zitten en dat 5 dagen in de week. De mensen kunnen daar wel klachten van krijgen. Denk aan vermoeide ogen, maar ook voornamelijk droge ogen. Het helpt wel om daar specifiek droge ogen kunnen omega-3-vetzuren heel goed helpen. Maar als je kijkt naar het ontwikkelen van leeftijdsgerelateerde klachten gerelateerd aan het oog. Ja. Dus denk aan staar bijvoorbeeld of maculadegeneratie. Dan zijn het met name ook de antioxidanten die goed kunnen helpen. Ja. Dus mensen van boven de 40 is ook wel eens aangetoond dat al iets van 15-30% te maken krijgen met staar. Dus al, ja, dat is eigenlijk vertroebeling van de lens. En waardoor je steeds minder goed kan zien. Dat zijn natuurlijk, ja, vervelende ontwikkelingen. En dat wil je het liefst helemaal voorkomen natuurlijk. En ik denk dat je daar met voeding en met name suppletie wel kunt ondersteunen. Met name preventief natuurlijk. Dat is altijd het beste om preventief klachten te voorkomen. En dat hebben ze onderzocht ook in een studie. De AREDS-studie. Dat is de AREDS staat voor Age-Related Eye Disease Study. Mm-hmm. Dus dat gaat over wat is het effect van nutriënten, antioxidanten met name, op het ontstaan van leeftijdsgerelateerde oogklachten, dus staar en maculadegeneratie. En zij gebruikten in de studie supplementen met 500 milligram vitamine C, 400 eenheden vitamine E, 15 milligram beta-carotene en 80 milligram zink. En een klein beetje koper trouwens, om de opname van koper, omdat je vrij hoog zink doseert, moet je eigenlijk ook koper erbij suppleren. Ja. En ze hebben gekeken naar wat is nu het gevolg van deze suppletie op het ontstaan van de leeftijdsgerelateerde oogaandoeningen. En het bleek dat er een gemiddelde vermindering van de kans was op maculadegeneratie van 25%. En dat was een gemiddelde. Dus dat houdt in dat er waren ook mensen die een veel sterkere, nog een sterkere verlaging van het risico hadden op maculadegeneratie. En er waren ook mensen die daar minder sterke vermindering van de kans hadden. Dus het is ook wel een persoonlijke situatie van of het wel of niet voor jou helpt. Maar een gemiddelde van 25% minder kans op maculadegeneratie is natuurlijk wel best wel gunstig. Ja. En met name dus de antioxidanten die daarbij kunnen helpen.
Ja. Geldt nu voor beide, voor staar en voor maculadegeneratie, dat daar de rol van antioxidanten in de behandeling of het voorkomen heel belangrijk is?
Ja, waarschijnlijk is dat voor allebei relevant inderdaad en belangrijk. Ja. Het is, omdat je oog zo bloot staat ook aan stoffen van buitenaf. Veel prikkels in het oog en daar komt eigenlijk direct ook wel oxidatieve schade terecht. En deze antioxidanten helpen dat die schade te verminderen. Dat heb je met name dus bij staar- en macula-degeneratie.
Het schijnt ook dat mensen eerder staar krijgen als ze een ongezonde levensstijl hanteren. Hè? Dus rokers, mensen die dus zich slecht voeden.
Ja, roken is natuurlijk sowieso, belast je je lichaam dan met veel oxidatieve stoffen. Vrije zuurstofradicalen. En die beschadigen allerlei weefsels in het lichaam. Dus ook voornamelijk, je oog is zo gevoelig. Hele kleine vaatjes zitten daarin. Dus die kunnen snel kapot gaan. En de reden dat roken natuurlijk niet goed is, dat geldt voor het hele lichaam en voor heel veel gezondheidsproblemen. Onder andere door deze vrije radicalen die daarbij vrijkomen.
Ja. Is er nog iets te doen aan droge ogen als je misschien een lens draagt of je hebt nou eenmaal een baan waarbij je de hele tijd naar zo'n beeldscherm moet kijken?
Ja, en je hebt last van droge ogen. Ja. Het komt wel veel voor, want ik hoor wel mensen inderdaad die daar echt wel last van hebben. Er zijn wel aanwijzingen dat met name de omega-3-vetzuren kunnen helpen en alfa-linolenzuur, dat is eigenlijk een plantaardige ook vorm die van omega-3-vetzuren die voorkomt in lijnzaad of lijnzaadolie. En daar zijn wel gunstige effecten van bekend voor mensen die last hebben van droge ogen. Dus als je daar last van hebt, ik zou dan veel lijnzaad gaan gebruiken. Dus je kunt het 's ochtends bijvoorbeeld bij je ontbijt doen of in de yoghurt. Of,
zelf malen, denk ik.
Door salades. Ja. Je kunt het zelf malen, dat je de olie ook, dus de gebroken lijnzaad, dat je olie goed kunt benutten. Ja. Het gaat met name om de olie inderdaad.
Ik meen dat het heel snel oxideert, dus dat je daarom beter zelf kan malen dan dat je een flesje koopt dat je heel lang op laat staan.
Ja, dat klopt wel. Ja. Ja, omega-3-vetzuren die kunnen snel oxideren. Dus, en als je het gaat malen, of als het gemalen is, dan komen die direct in contact ook met zuurstoffen uit de lucht. Dus dan heb je sneller de oxidatie. Ja. En je kunt ook, het hoeft niet per se lijnzaad te zijn, maar je kunt ook visolie, krielolie, die werken ook goed tegen droge ogen. Ze verbeteren eigenlijk de functie van de tranen. Dus het is eigenlijk een druppeltje, kleine druppeltjes die in het oog terechtkomen. En bij droge ogen valt vaak zo'n druppeltje te snel uit elkaar, waardoor het te snel ook verdampt. En wat omega-3-vetzuren doen, dus uit lijnzaadolie bijvoorbeeld, is het zorgt dat het druppeltje niet te snel uit elkaar valt. Dus het blijft langer stabiel en kan het oog daarom ook langer vochtig houden. Okay. En dat helpt echt minder symptomen van droge ogen, minder irritatie van de ogen.
Ja, mooi.
Dus dat kan helpen,
En heb je dan ook een idee over de beste dosering van die omega-3-vetzuren als je kiest voor van die capsules met die visolie?
Eerlijk gezegd heb ik niet zo een specifieke dosering tegengekomen van minimale dosering bijvoorbeeld. Ik denk wel dat als je het via de voeding binnenkrijgt, dan zou je wel wat meer lijnzaad moeten gebruiken. En over het algemeen is bijvoorbeeld een capsule krilolie. Dat zal wel voldoende zijn. Er zit meestal ook wel wat voldoende omega-3-vetzuren in om die functies te ondersteunen. Dus dan heb je het over 500 tot 1000 milligram bijvoorbeeld EPA en DHA of omega-3-vetzuren.
Ja, prima. Goed, duidelijk. Dankjewel, Lianne.
Graag gedaan.
just get busy one time.
Misschien heb je het al door. Ik heb even twee versies van Full Force Alice achter elkaar gezet. En dit is de rare. Eigenlijk worden ze zo steeds meer uitgekleed.
We have a little pink friend of ours in the house tonight. Yeah. He goes by the name of E. Croft. He's here chilling in the place to be. Hey E. Croft, why don't you come over here and say a couple of words to
people out there. Heel gek ventje binnen hier, E. Croft. Die praat echt raar.
Come on, E-Croft. Why are you talking about ladies' bodies like that for? Cold dissing them like that. You got a one-track mind, man.
Gewoon gecensureerd dit, hè? Best grappig. Nee, ik hoor in ieder geval Full Force. Alice, can't you see I want you just for me? Misschien kan Alice wel helemaal niet zo goed zien. Dan heeft ze wat aan het interview van net. Zou kunnen. Nou, in ieder geval, we zijn bijna bij het eind van dit programma. Het gaat toch heel even door met dit soort gekke effecten.
Gezondheidsnieuws.
Ja, ik heb even een interessant onderzoek. Dat vond ik tenminste heel interessant. Eerdere studies hebben al aangetoond dat de juiste voeding symptomen van ADHD kan onderdrukken. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben ontdekt wat er nou precies in de hersenen gebeurt als kinderen met ADHD het RED-dieet volgen. Dat staat voor Restricted Elimination Diet, waarbij ze maar een beperkt aantal voedingsmiddelen nog mogen eten, om te zien of voeding invloed heeft op gedrag en dus op de concentratie. De Universiteit van Wageningen heeft onderzoek gedaan bij kinderen tussen de 8 en 10. Ze noemden dat de Brain Study, de Biomarker Research in ADHD, The Impact of Nutrition. Nou, dat mag je vergeten. Die kinderen kregen dus dat RED-dieet. In de strengste fase kregen ze alleen maar rijst, kalkoen, nog bepaalde groenten, peren, olijfolie, thee en verrijkte rijstdrank en water. Tijdens de studie werd aan ouders gevraagd om 3 keer een vragenlijst in te vullen die de symptomen van ADHD in kaart brachten. En daarnaast werd ook 2 maal bij die kinderen een hersenscan gemaakt. Uit die vragenlijsten bleek dat na het RED-dieet 63% van de jongens beduidend minder symptomen van ADHD vertoonde dan ervoor. En, het allerbelangrijkste vind ik dan, de hersenscan bevestigde dat. Hoe sterker de symptomen waren afgenomen van ADHD, hoe meer de activiteit toenam in een bepaalde hersenzone die vooral actief is in periodes van rust. Ter verduidelijking, Ritalin, het meest gebruikte ADHD-medicijn, geeft hetzelfde effect in datzelfde hersengebied. Voor het eerst zijn wetenschappers erin geslaagd om het effect van het RED-dieet op ADHD ook echt effectief te registreren in de hersenen. En ze willen nu eigenlijk nog gaan kijken of er een eenvoudige test is om te kunnen voorspellen of een kind met ADHD wel of niet baat heeft bij dat RED dieet. Heb je meer interesse trouwens? Kijk nog even op de website van dit programma, want dan moet je even zoeken op Lidi Pelser. Dat is degene die eigenlijk er heel veel onderzoek naar gedaan heeft. Hey, dit was hem. Ik vond het weer leuk. En ik zie je graag volgende keer weer terug. Zelfde plek, zelfde tijd. En als laatste vandaag, deze dame. Dit is Stephanie Mills. En tot de volgende keer, hè. Doeg!
Nog een keer horen?
Woo! Yeah!
Kijk dan op de donderdagdate.nl.
De Donderdagdate!